Moet je nou eens horen. Een programma vanuit het Allard Pierson aan de Oude Turfmarkt te Amsterdam. We spreken met vaklieden uit de wereld van de podiumkunsten en we luisteren naar muziek uit onze digitale schatkist. Presentatie en samenstelling Irene Kuiper.
Hallo, geachte luisteraar. Wederom welkom vanuit het Allard Pierson. In samenwerking met Amsterdam FM is dit de 11e aflevering van Moet je nou eens horen. We gaan meteen luisteren naar een bijzondere opname uit Cosi van Toete, Suave Ciel Vento. Een opname uit coronatijd. In plaats van twee dames en een heer, één dame en twee heren, en allemaal vanuit hun eigen woonkamer, die via de Zoom deze opname mogelijk maakt. Maar ze zaten dus toen in isolatie. En er is toch een hele mooie gezamenlijke opname uitgekomen. We gaan luisteren naar Suave Sia Il Vento. Welkom bij Moet je nou eens horen, aflevering 11. En dit was dus een akoestische opname van dit beroemde lied uit de opera van Mozart. Nogmaals, welkom. En vandaag staat er een gloednieuw boek centraal. Wat is een goede zaal? Geschreven door de Theateradvies BV, oftewel door Huub Huikeshoven. Aan tafel zit zijn compaan van de opera, de tijd bij de opera, Nico Ieping. Let op de achternaam. Zij werkten samen 22 jaar bij de Nationale Opera. En ze hebben een jonge collega meegenomen, Sanne van de Voren. Alle drie hartstikke welkom. En natuurlijk is Milko Fijnebuik aanwezig. En hij is ook weer op pad geweest met een bijzondere man, Rennik Jan Meggers. En hij besprak met deze man bijzondere decors uit de wereld van de opera. En techniek is in handen van Abe Ipping. En jawel, een uniek moment. Vader en zoon zijn vertegenwoordigd in deze podcast. Wij zijn blij dat jullie er allebei zijn. En natuurlijk ook met de andere twee. Welkom.
Dank.
Dank je.
Hoe zijn jullie hier naartoe gekomen?
Ik op de fiets.
Op de fiets?
Met de trein.
Met de trein, oké. Okay.
Oh nee, ik zeg op de fiets, ik ben ook lopend, ja.
Ja.
Nou, maar ik ben wel op de fiets.
Ja.
Ja. Want jullie zijn Amsterdammers, Nico ja. En Huub.
Nogal, ja.
Ja. En jullie kennen elkaar dus al zo lang? Of jullie hebben 22 jaar samengewerkt? Hoe lang geleden was de laatste dag? Hoe lang werken jullie al niet meer samen?
15 jaar, denk ik.
Oké. Okay.
2008 ben ik gestopt. Maar we kennen elkaar al voor het muziektheater, ja.
Van de lagere school?
Nee, hij deed het met mijn zus.
Wow.
Nog steeds?
Nee.
Oké.
Ik herinner me hem als een klein vervelend broertje.
Oké, die elke keer de camera uit moest werken.
Nou, dat ook weer niet.
Okay. Maar jullie zijn dus vrienden?
Ja,
zeker.
Ja.
En nu is het boek uitgekomen, maar jij hebt daar toch wel een bijdrage aan geleverd,
Nico?
Jazeker,
maar Huub heeft het echt gemaakt, hoor, het boek.
Echt geschreven, samengesteld?
Omdat we vrienden zijn, sparden we over die gesprekken. En, en ik ben taalkundig net wat beter. Dus
keek ik
die teksten na, of de komma's wel goed stonden en zo.
Redigeren deed jij een beetje?
Ja, nou, ik begrijp dat... Toen wist ik nog niet dat het zou heten.
Ik las gewoon
die teksten en ik zei, zullen we dat niet anders zeggen?
Okay. Altijd fijn, maar, een frisse blik erop, toch?
Ja, en dat niet alleen. Hij enthousiasmeerde ook. Zo van, god, wel leuk zeg. En dus dat gaf dan weer moed om door te gaan.
Ja, want we praten over het boek Wat is een goede zaal? Begin oktober uitgekomen.
Ja.
En wat is het voor boek, Huub?
Wat is het voor boek? Het is een boek waarin 23 gesprekken staan met makers en uitvoerend artiesten uit 6 verschillende theaterkunstvormen. Dus dan gaat het over cabaret, dans, jeugdtheater, musical, opera en toneel.
Ja.
Dat zijn de kunstvormen. En van elke kunstvorm heb ik er... Nou, minimaal 3. Het liefst een man en een vrouw. Gesproken over het onderwerp. En dat gaat dan niet zozeer over wat is nu een goede zaal in zijn geheel. Maar wat is er goed aan een zaal tussen in die overgangsfase tussen uitvoerend artiest en publiek.
De ontmoetingsplek. De letterlijke ontmoeting.
Ja, de letterlijke ontmoeting. Ja, ik zal vertellen hoe het kwam.
Ja, graag.
Ik ben dus theateradviseur en als theateradviseur helpen wij architecten om een theater te bouwen. Want hoe werkt zo'n gebouw precies? En het gaat dan vaak over met name logistiek ook in zo'n gebouw. Waar komen goederen binnen? Waar komen medewerkers binnen? Waar komt publiek binnen? Waar zitten de toiletten? Hoeveel? Kassa?
Wastafeltjes in de kleedkamers?
Nou ja, dat heb je het ook wel weer over de inrichting van de kleedkamers. Maar het gaat natuurlijk in eerste instantie om dat gebouw is er voor de ontmoeting. Ontmoeting publiek onderling, maar ook voor die uitvoerend artiest en zijn publiek. Ik was bezig met een prijsvraag voor Theater aan de Parade in Den Bosch. Met een architect. En ik... door de telefoon ging dat en we hadden allebei een beeldscherm. En daar zagen we de tekeningen die zij gemaakt hadden. En toen zei ik, ja, dat moet misschien een beetje meer zo. In die zaal, die moet misschien een beetje meer zo. Want dan wordt het beter. En toen had ik opgehangen en toen dacht ik... Ja, hoe weet ik dat nou eigenlijk? Hoe kan ik nou zeggen dat dat beter is dan iets anders?
Je had heel veel ervaring.
Ja, als technicus had ik wel heel veel ervaring. Maar dus vanaf de toneelkant. Kijkend vanaf de zijkant. En weten wel heel goed wat voor techniek er allemaal in zo'n... theater moet, maar niet waar dat nou goed overkomt en wat die zaal daaraan bijdraagt.
Ja.
Dus het gaat natuurlijk in zo'n gebouw over of je prettig ontvangen wordt, zowel het publiek als de uitvoerend artiest. Maar het gaat natuurlijk ook heel erg over, waar zit nu precies die toneelrand ten opzichte van het publiek? En hoe hoog is dat dan? En hoe zien die muren er dan uit? Of de wanden en
kleuren?
Kleuren, ja, dus van alles. En toen heb ik bedacht van, misschien is het goed om gesprekken te gaan voeren met uitvoerend artiesten.
En ook regisseurs, hè?
Ja, makers, ja. Makers en uitvoerend artiesten. Ja.
Belichters.
Omdat de makers, als ze een productie maken, dan zitten ze vaak in de zaal voordat de première is. En dan zien zij of datgene wat ze gemaakt hebben ook overkomt naar het publiek toe. Nou, daarom heb ik ook de makers daarbij betrokken. Toen ben ik gaan praten. Toen heb ik dat besproken binnen het bedrijf, Theateradvies. En toen hadden we bedacht van, ja, het is misschien goed om dat in een soort interviewsessies te doen. En toen hebben we hadden al eerder een keer zoiets gedaan, maar dan met Annette Embrechts, de recensent van de Volkskrant. Dacht ik, misschien is het wel leuk om de Volkskrant weer te betrekken. Dat komt dus, want eerst ging het Volkskrant ermee aan de haal.
Ja.
En toen werd er een soort ranking van wat is goed en wat is niet goed. Welk theater functioneert en welke niet.
Oh, ja.
En dat ging helemaal verkeerd. En toen heb ik gedacht, ik ga dat zelf doen. En toen ben ik dus makers gaan uitnodigen en uitvoerend artiesten.
Okay.
En zodoende zijn die gesprekken ontstaan.
Ja. Het is ook wel echt pittige gesprekken.
Nou ja, wat ik erg grappig vond aan de gesprekken. En
ja.
Zo ben ik het ook maar gaan verwoorden. Dat het echte gesprekken zijn. Dus je spreekt met mensen uit het vak. Die ook in het theater dus werken. En ook in het theater komen. En ze zijn eigenlijk niet bekend met zo'n soort vraag. En al gaande het gesprek bemerk je van elkaar zo van, oh ja, ja, dat is inderdaad wel, kan het die kant op of kan het die kant op? Of,
zijn ze zich veel bewuster van hoe ze een zaal voelen?
Ja.
Want ik begreep ook dat uit die gesprekken dat jij ook je heel duidelijk moest afkaderen van nee, we gaan het hebben over de ontmoetingsplek.
Exact.
Want ze wilden meteen allemaal los op het feit dat het achter het toneel niet deugde.
Ja, precies. Ja,
bijvoorbeeld die kleedkamer zonder wasbakje.
Ja, precies. Ja, ja,
en dat je af en toe theater niet eens in kan of mag.
Nee, dat klopt, maar ik...
Als uitvoerend artiest dan, hè?
Nee, een collega van me die zei van, ja, het is wel goed als je die gesprekken gaat doen, maar je moet wel kaderen.
Ja.
En je moet dus voor jezelf goed in kaart hebben, wat wil je nou precies weten? En waarom wil je dat weten? En dan komt het inderdaad weer terug op het principe van de ontmoeting.
Ja.
En waar vindt die ontmoeting tussen publiek en maker, uitvoerend artiest, plaats?
Okay.
En hoe kan dat zaal, dat gebouw, daar het beste in faciliteren?
Mooi. Ja. Want even voor mijn idee. Jullie werken alle drie bij de nationale... Jullie werkten, hè?
Jij, ik werkte, ja.
Jullie zitten dan in dat gebouw. Maar als de Nationale Opera gaat reizen, gaan jullie dan mee? Of moeten jullie thuis blijven?
Nee. De opera en het ballet... De opera heeft heel lang niet gereisd, want het was... te groot, maar inmiddels hebben ze wel weer ook een vorm met een kleine, met jonge operazangers, operastudio.
Operastudio, ja.
En die reizen inmiddels wel weer. En dat is een kleine productie, gaan er ook wel één of twee mensen mee, technici.
Ja, vaak leidinggevende wel, toneelmeester.
Ja, en toneelmeester gaat wel.
Oh, die pakken dan de leuke reisjes.
Ja, meestal wel. Ja.
Oh ja. Ben jij wel eens mee geweest, Sanne?
Nou, ik ben toevallig met het ballet mee geweest afgelopen zomer naar Amerika.
Oké. Okay.
Dus dat was te gek.
Had je een goede lobby opgezet?
Ja, dat was... Ik ben gewoon gevraagd, maar dat was wel echt een onwijze kans om te doen. Want zo heel vaak gaan we niet meer ver weg met het ballet.
Nee, het ballet reist nog wel veel.
Door Nederland voornamelijk.
Ja, vooral door Nederland en een enkele keer ook... ik ben bijvoorbeeld 10 jaar geleden mee geweest naar Peking.
Okay.
Maar dat is dan ook echt wel een snoepje. Dat komt eens in de 10 jaar voorbij, weet je.
Ja, dat was hem
maar,
dan.
Maar inderdaad, zo'n toertje door Nederland, dat maken we nog wel eens mee.
Waarom ik het vraag is dat je natuurlijk daardoor ook op heel veel plekken bent geweest. Want kijk even naar Huub.
Ja.
Dat je, als je natuurlijk vast zit op de Stopra hier, dat je dan eigenlijk nauwelijks in andere zalen komt. Maar dat is nu wel anders dan.
Jazeker, en dat is ook heel leerzaam, ja.
Ja, maar dat was toen ik er werkte ook al. Want ik ben ook gewoon als toneelassistent begonnen en langzaam opgeklommen daar. Maar, dus ik heb ook veel theaters in Nederland gezien. Maar toen ik pas bij theateradvies ging werken en dus me bewust was van, je moet iets met die zaal. Die zaal die heeft iets, die moet iets.
Ja.
Toen ging ik pas ook kijken naar de zaal van Nationale Opera en Ballet. En dan zie je weer hele andere dingen. Dan denk je, oh wauw, dat is toch een beetje een bijzondere zaal. En zo zie je bij andere zalen weer andere dingen.
En wacht even, de andere twee gaan enorm lachen. Wat bedoel je dan met bijzonder?
Nou, de zaal van Nationale Opera en Ballet is een amfiachtige opstelling. Heel erg rond, heel erg breed. Wat een enorme intimiteit geeft. Dus het is 1600 mensen en toch zit iedereen heel dichtbij. Maar tegelijkertijd, als je aan de zijkant zit, heb je wel wat last van de zichtlijn.
Okay.
Je ziet gewoon niks eigenlijk.
Nou ja, je ziet wel je. Maar ja, je ziet deel van het podium niet.
Ja, maar het ligt echt aan de productie natuurlijk. Dus als de productie zich heel erg achter de lijst afspeelt, wat heel veel gebeurt in het muziektheater, of bij Nationale Opera en Ballet moet ik zeggen, dan heb je aan de zijkant de last. Maar het prachtige van die zaal is dat je ook de zaal in kan komen. Dus je kan ook op de orkestbak
en
op de arena spelen. En als je dat doet, dan is de intimiteit nog veel groter.
Ja.
Dus de producties die Piero die heeft gebracht met de Monteverdi-cyclus en de Ring en ook nog een x-aantal andere. Ja, dat is geweldig voor die zaal.
Ja, want dan kan je echt dus de zaal in. Net zoals in Carré in de piste af en toe kunt spelen. Ja. En dan heb je vanaf het Schellekie heb je dan juist ook prachtig zicht.
Ja.
Even terug naar het begin van jullie carrières. Ik kijk eerst even naar Sanne. Hoe ben jij bij de Nationale Opera terechtgekomen?
Ik heb een opleiding voor podium- en evenementtechniek gedaan in Amsterdam. Het Mediacollege. En mijn laatste bij Sloterdijk.
Sloterdijk.
En mijn laatste stage heb ik bij de Nationale Opera en Ballet ben ik die gaan doen. En ik was eigenlijk zo snel heel enthousiast dat het echt te gek was om daar te werken.
En wanneer was dat?
2015.
Oké. Okay. Dus je bent
al best wel een aantal jaar blijven hangen eigenlijk.
Binnenkort je 10-jarig jubileum.
Ja, nou ja, bijna.
Ja?
En, maar ja, eigenlijk was ik vrij snel overtuigd dat dit de plek was waar ik heel blij geworden. En dat vonden ze daar ook. Dus ik mocht blijven.
En Nico, jij was bij dat moment dat zij bleef.
Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik me dat niet meer precies kan herinneren. Want er werken heel erg veel mensen.
Ja.
En er komen ook heel veel stagiairs en losse krachten. En ik stel me vaak aan iemand voor. En die zie ik dan vervolgens nooit meer terug. En ik stel me ook wel eens niet voor. En dan denk ik na een paar weken van, die heb ik nou al een aantal keer gezien. En dan stel ik me toch maar weer voor.
Ja.
Dus een enorme binnenkomen
verloop,
en weggaan van mensen.
Klopt wel,
En hoeveel technici lopen er rond?
Nu 60 of zo, 50.
60 technici?
Ja, belichting en toneeldienst, denk ik.
Ja.
60 man.
Ja.
En dan heb je nog een mannetje of 10 van het geluid.
Ja.
Wauw.
Dus best wel
dat had ik niet gedacht, ja. Ik dacht
ja, maar dat is inclusief toneelmeesters en hoofden
en
tekenaars.
Ja, maar en dan heb je ook nog requisiteurs.
Ja.
Ja.
Kleiders werken heel veel mensen.
Kostumeres, ja, werken heel veel mensen.
Maar dat geloof bij een grote productie loopt er denk ik een mannetje of 15, 20 op toneel.
Van de toneeldienst?
Nee, totaal. Okay. Van geluid, belichting.
Hmm. Ja. En Nico, jij gaat binnenkort met pensioen, mag ik wel verklappen.
Ja.
Geweldig. En hoe lang heb je dan gewerkt bij de Nationale Opera?
Ik ben aangenomen samen met Huub.
Tegelijkertijd.
Wij kwamen elkaar bij de sollicitatie tegen.
Oh ja.
In 1986, want toen werd het muziektheater geopend.
Maar was dat voordat jij dat vriendinnetje had of nadat jij dat
vriendin?
Nee,
daarna.
Oké. Okay. dus jullie herkenden elkaar. Hij was inmiddels grootgegroeid.
Ja, ja.
Ja, ja. Oké. Okay.
Nou, het was niet heel lang daarna.
Maar goed, hoe lang is dat geleden?
In 1986 was
1986, wauw. Wow.
En toen bestonden er nog helemaal geen theateropleidingen, zoals Sanne nu heeft. En toen werd er gewoon gekeken of je een beetje in het pulletje paste. En of je een beetje zin had om in het theater te werken.
Ja, en toen moest je natuurlijk nog een beetje sterk zijn. Want toen had je nog trekkerwanden.
Ja, nee, toen was het sowieso een heel ander type werk. Toen
kan je
was het
uitleggen wat een trekkerwand is? Voor mensen die dat misschien niet weten.
Ja. Boven het toneel hangen allemaal stangen waar decors in gehangen kunnen worden. En die kunnen op en neer. Dat noemen we trekken. En die werden vroeger bediend met handtouwen. met contragewicht. Moest je contragewicht laden aan de hand van, het gewicht van het koorstuk. En toen wij in het muziektheater kwamen werken, was dat ultramodern. Want toen hadden we half handtrekken en half elektrisch trekken.
Om en om.
Om en om, ja. De even trekken waren handtrekken en de oneven trekken waren elektrische trekken.
Was dat juist handig of hebben jullie dat vervloekt?
Nee, dat was prachtig.
Nee hoor, dat was goed. Dat was handig. Ja. Alleen als je nu terugkijkt daarop, het was wel die elektrische trekken. Dat waren echt heel eenvoudige elektrische trekken. Tegenwoordig kunnen we er veel meer mee. En het is allemaal veel subtieler, veel sterker, veel mooier. En weet je wel, het gaat allemaal veel meer...
Vind je het leuker geworden nu? Of mis je nog wel eens die oude tijd met al die mannen aan die trekkerwanden?
Nee, er zijn wel elementen die ik mis van vroeger, maar ook dingen die ik helemaal niet mis van vroeger. Het was toen ook fysiek veel zwaarder. Het was echt veel meer duwen, trekken, handwerk, bouwen. En het is nu een veel technischer beroep geworden. Je komt er ook niet zomaar meer op, want je moet echt een gedegen opleiding hebben. En die mensen die binnenkomen, die komen allemaal met een enorme technische bagage binnen. Daar kan ik nauwelijks aan tippen.
Sanne lacht.
Ja, dat wisselt nog wel eens, maar...
Ja, oké. Okay.
Nee,
ja.
Nee, in die 37, 38 jaar is er veel gebeurd in Theater Technisch Nederland. Ja.
Nou, de focus is heel erg gericht op terugdringen van fysieke belasting.
Ja, je ziet het ook wel aan de oude garde. Die hebben echt wel kapotte knieën, kapotte schouders. Ja. Dus ja. Wel,
En toen wij daar kwamen werken, toen ging echt het verhaal van... Oh, als je bij de theatertechniek werkt, dan haal je de 50 niet.
Nee, precies.
Dan ben je kapot, dan heb je je rug of je schouders, je ellebogen, je knieën. Ja. En dat, nou, ik ben het levende bewijs dat het inmiddels wel kan.
Ja. En je gaat straks lekker genieten met alle knieën en armen en schouders nog
heel. Ja, nou, ik moet zeggen dat ze toen wel wat schade hebben opgelopen, de knieën. Ja. Maar ik kan er nog volop mee genieten,
Ah, mooi. Nou ja, en redigeren, dat kan je dus ook. Dus misschien ligt daar nog een hele nieuwe tweede carrière, toch? Dat zou ook kunnen.
En speechen kan hij ook heel goed.
En nou, dat horen we nu ook. Ik ga even naar jou, Huub. Want we hebben ook gevraagd of de heren een muziekstuk wilden bedenken. En jij kwam met De Vliegende Hollander. Wat betekent dat muziekstuk? We gaan een klein stukje straks luisteren. Maar ik wil eerst even horen wat jouw verhaal daarachter is.
Ja, nou, er was een moment waarop ik plotseling eerste toneelmeester werd.
En, daar schrok je van?
Nee, daar schrok ik niet van, hoor. Okay. Er was een trein die voorbij kwam en daar sprong ik op. Maar dat was wel in een tijd dat ik eigenlijk nog weinig voorbereiding kon doen op die productie. Dus de productie overkwam ons. Tegelijkertijd was ik... eerste toneelmeester nieuw, maar het afdelingshoofd was ook nieuw. En zodoende was er een hele verschuiving binnen de toneeldienst naar nieuwe mensen. En die kreeg plotseling te maken met de productie De Vliegende Hollander. En die kan je heel rustig doen. Na elke scène even doek dicht, muziek stil en door. Maar in deze versie die wij kregen, speelde de muziek door... ging het doek misschien soms wel even dicht... maar was de scènewisseling daarna moest heel snel plaatsvinden. En dat was dusdanig hectisch. En er ging in de voorbereiding ook het nodige mis... dat die productie die zit diep in mij. En als ik nu naar die muziek luister... dan hoor ik precies waar de chansementen zitten.
Okay.
Nog steeds. En we hebben het over 93...
Dit is echt een soort groef in, in jouw verleden.
Ja, En Nico weet het nog. Zo zijn er nog wat mensen met wie we af en toe die Vliegende Hollander bespreken. Oh. Want het was wel een bijzondere ervaring.
Oh, ja. Nou, we gaan luisteren naar een kort stukje van de ouverture. De Vliegende Hollander van Wagner.
Thank you.
prachtige muziek. En wat was nu bijzonder van deze productie? Was hij virtuoos voor jullie of ook vanuit de zaal?
Nou, ik heb hem zelf vanuit de zaal nooit gezien, maar ik kan me wel voorstellen die beelden, want het was heel erg zwart-wit gemaakt. Dus alles was eigenlijk zwart. En dat maakte ook het lastig om die changementen te doen, want het was al ontzettend donker. En op die zwarte decorstukken waren met witte lijnen, echt heel goed wit, was opgeschilderd. En daardoor was het een boot, of was het een berg, of was het iets anders. Ja. Dus zag het eruit. Wat wel grappig is om te vertellen, dat wist je niet, maar ik ben op dit moment als theateradviseur bezig in Riga. Wagner heeft 2 jaar in Riga gewerkt en is daar gestart met het componeren van De Vliegende Hollander. Nou. En in een oud gebouw wordt nu dat theater waar Wagner heeft gewerkt teruggebouwd. En daar werken we dus nu aan. En dat is natuurlijk wel grappig.
Dat is toch een soort rode draad door je carrière heen. Ja, mooi. Even kijken. We gaan nog even door met muziek.
Oh ja.
Want de tweede muziekkeuze gaan we even beluisteren. En dat is een privé muziekkeuze van Nico.
Ja, je had me aanvankelijk gevraagd wat een muziekstuk wat belangrijk is geweest in je werkzame leven. Of, nou, daar vond ik eigenlijk geen keuze. Want ik heb zo verschrikkelijk veel mooie producties gedaan waar ik kon er geen keuze uit maken.
Ja.
En toen heb jij gezegd van nou, het mag ook gewoon een plaat in, of een stuk muziek zijn dat belangrijk voor je is. Nou, dan heb ik er maar één. Ik heb ook in 1986, vlak voordat ik bij het muziektheater werd aangenomen, heb ik de liefde van mijn leven ontmoet. En dat was in Odeon. En daar was het om 5:00 of 4:00
s'nachts. Bij het Spui?
Ja, bij het Spui, Odeon. Ja. En daar had je benedenzaal en een bovenzaal. De benedenzaal was een kroeg en boven was een danszaal. En daar waren wij. En toen om 5:00 of 4:00 werd het laatste donderop plaatje gedraaid. Van dit is echt de laatste. En het was Fever van Peggy Lee. En toen werd ik gevraagd door wat nu de moeder van mijn kinderen is en mijn huidige echtgenote. Of ik nog wilde dansen. Dus dat is, nou ja, als je toch over een landmark in een leven hebt. Dat is Peggy Lee met Fever.
Oh, ja. We gaan luisteren.
Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever. When we kiss us, fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire. Fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare. He gives me fever. with his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus. Daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story. Here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade, to give you fever. When you kiss them, fever, if you live, you learn. Fever, till you sizzle. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn.
Peggy Lee. Fever, de keuze van Nico Ieping. En dat heeft geresulteerd in dat wij een geweldige technicus hebben, namelijk Abe.
En hij heeft ook nog een prachtige zus.
Hij heeft ook nog een prachtige zus. Nou, wat een geweldig. Ja. Mooie keuze. We gaan even terug naar het boek. Sanne zit er al helemaal in te bladeren en nieuwsgierig te kijken, want die heeft het nog niet gezien. Nico kent het bijna uit zijn hoofd. En Huub, ik ga even aan jou vragen. Waarom heb je alleen makers geïnterviewd?
Ja, er staat ook ergens wel, geloof ik, beschreven in het boek. Maar als technicus van Nationale Opera en Ballet ben je dienstbaar aan de productie. En zo zijn wij opgeleid in die zin. En de artistieke vraag, dat is ons ook zo voorgehouden, de artistieke vraag is nooit een gekke vraag. Dus er kan altijd de gekste vragen gesteld worden, maar je moet er goed op reageren als theatertechnicus. En je kan niet zomaar nee zeggen.
Dat is een mooi uitgangspunt, vind ik.
Ja, dat is een prachtig uitgangspunt. En dat geeft ook aan dat bij Nationale Opera en Ballet is het ook de hang naar kwaliteit, de druk op kwaliteit ook groot. En daarvoor moet je ook als theatertechnicus met een goed antwoord komen. Ik heb gedacht in de zin van de stel, er is een plein. En er is een groot plein en er lopen veel mensen. En over dat plein gaan mensen gaan van A naar B. En er is een persoon die denkt van, nou, ik wil wel iets doen, iets brengen, mijn verhaal vertellen. En die gaat stilstaan op dat plein. En als het interessant is, blijven andere mensen staan. En die persoon die doet dat meerdere keren en die vraagt hulp erbij. En nou, dat is wel handig. En er komt nog iemand bij die zegt van, nou, het is wel een succes, hè. Zullen we ook nog misschien wat geld op gaan halen en zo. En die geld op gaat halen, dat wordt de theaterdirecteur. En degene die helpt, die de spullen draagt, dat wordt de assistent. Maar het begint altijd met die persoon die dat verhaal wil gaan vertellen. Er zal geen theater zijn waar mensen naar binnen stromen die in de zaal gaan zitten zonder dat ze weten dat er iemand komt te staan. Andersom kan wel.
Ja.
Dat er iemand gaat staan, maar dat er niemand komt.
Ja.
Maar
helaas gebeurt het ook wel.
Het begint altijd bij die maker.
Ja.
Als theatertechnicus, maar dus ook als theateradviseur, heb ik gedacht van, ja, ik wil onderzoeken hoe wij als theateradviseur nu kunnen bijdragen aan dat product.
Ja.
En aan zo'n goed mogelijke uitvoering en zo'n goed mogelijke een reactie die er ontstaat tussen de uitvoerend artiest en het publiek.
Ja.
En hoe kunnen we die reactie nu
faciliteren?
Daar ik dus makers heb gevraagd en niet technici en niet publiek.
Een maker is dus ook Uri Rappaport.
Ja, dat is een belichter.
Een belichter.
Ontwerper.
En nou, die heeft ook al, nou, ik kan wel zeggen, honderden producties gedaan. Ja. Die heb jij bevraagd. En ik heb dat hoofdstuk van hem gelezen. En wat ik heel mooi vond, was hij beschreef eigenlijk het belang van een goede overgang vanuit de publieksfoyer de zaal in.
Ja, de transitie, ja.
Ja.
Want,
de route die mensen afleggen.
Ja, ook in ik weet niet of, nou goed, ook in de andere uitvoerend artiesten hebben het daar ook wel over, dat met name, zeg maar, die telefoon zo'n invloed heeft. Dus dat mensen echt wel een kwartier, 20 minuten nodig hebben om
unwinden.
In de stemming komen om te ontvangen wat er vanaf het toneel komt. En Uri gaf het aan, zei van ja, er zijn veel foyers waarin er heel druk, veel licht is en gerommel met kopjes of zo. En dan moet je nog in de stemming komen om dat zware stuk te gaan ervaren. En het zou goed zijn als niet die foyer direct aan die zaal zit, maar dat je een weg moet bewandelen. En in die weg kan het licht veranderen, kan het geluid veranderen. En dan zo kom je langzaam in de sfeer van de productie. En die zou ook die gang, die overgang, die transitieperiode moeten kunnen aanpassen. Ja. Elk theater opnieuw, voor elke productie opnieuw.
Dat is ook een beetje de functie van het inloopmuziekje.
Ja.
Ja. Inloopmuziek, maar, moet ik respectvol zeggen.
Maar dat kan dus ook een heel wild muziekje zijn als het een wilde uitvoering wordt. Dus ja. dat je juist door dat wilde in de stemming komt. Maar elke keer heb je dat dus nodig. Ik had me dat zelf als theateradviseur nooit gerealiseerd. En bij ons bureau kwam dat ook zo van, oh wauw, ja, Uri heeft hartstikke gelijk. Ja, we moeten daar naar kijken.
Hij heeft het ook over de belang van het voordoek, wat ook heel mooi beschreven stond. En hij had het over het verschil als je een voorstelling belicht en dus klaarzet eigenlijk voor kinderen.
Jeugdtheater komt ook voor in het boek,
ja,
inderdaad.
Ja, precies.
Toch even terug naar jeugdtheater in de zin van, ik was zo ongelooflijk verrast dat we zo hele goede regisseurs hebben in Nederland van jeugdtheater.
Ja. Ja. Wereldberoemd, hè?
Wereldberoemd. En dat je de zaal inderdaad aanpasbaar moet maken voor jeugdtheater ook. Dus dat je de stoelen wat anders geeft, of de verhouding tussen toneel en zaal. Dat de regieplek naar achteren zit. Dus dat die kinderen niet rondom die regieplek zitten, maar dat de regie er altijd achter is, zodat het niet stoort.
En met de regieplek bedoel je de plek waar de technici zitten om het licht te schuiven en het geluid te schuiven. Ja. Ja. Omdat kinderen snel daardoor afgeleid kunnen worden. Nu we toch ook een beetje richting de makers het gesprek hebben, zou ik eigenlijk ook wel naar onze reportage van vandaag willen gaan. Milko is ook weer aangeschoven. Milko Fijnebuik, die voor ons op pad is gegaan met Rennick Jan Neggers.
Ja, zeker, ja.
Ja.
We zijn het depot in geweest. Rennick Jan is begonnen ooit als dramaturg. En regisseert nu voornamelijk operaproducties en ook andere soorten voorstellingen. Maar hij heeft een aantal jaar als dramaturg ook bij de Nationale Opera rondgelopen. En we hebben in een collectie heel veel maquettes. Waaronder een aantal van de Nederlandse Opera Stichting. Voorloper van de Nationale Opera. En we zijn samen naar een aantal van die maquettes gaan kijken.
Theatercollectie en wel bij een gedeelte waar ik zelf altijd heel erg blij van word, namelijk tussen honderden maquettes die hier staan op de kasten. En ik sta hier niet alleen, maar met Rennick Jan Neggers. Welkom.
Dankjewel.
We gaan vandaag eens kijken naar een paar maquettes van de Nederlandse Opera Stichting, voorloper van de Nationale Opera. En jij hebt een connectie met de Nationale Opera, toch?
Inderdaad, ik ben heel toevallig eigenlijk in het opera vak gerold. Ben gewoon begonnen met een stage educatie, toen stage regie. Toen heb ik achter de bar gestaan, ik ben rondleider geweest. En uiteindelijk ben ik als assistent dramaturg een paar jaar actief geweest. En ik heb ook een keer assistent regie gedaan bij de Nationale Opera.
Het lijkt me goed om dan met jou inderdaad een paar maquettes te gaan bekijken. We staan hier bijvoorbeeld bij een maquette die heel gedetailleerd lijkt. Kan je iets vertellen over die maquette die we hier zien en de voorstelling vooral ook?
Deze maquette is gemaakt voor Così fan tutte. Dat is een opera van Mozart uit de 18e eeuw. Wat je bij deze maquette heel duidelijk ziet, is dat het dichtst blijft bij een soort natuurlijke naturalisme, of in ieder geval een realisme. Je ziet heel duidelijk een bordes, een heel erg duidelijk palazzo, wat overduidelijk wel Italiaans is qua architectuurstijl. Je ziet ook de bomen die duidelijk aanduiden dat het in Italië is. Elke opera heeft meerdere actes, vaak ook nog meerdere scènes, dus heel vaak wisselt het decor. Op een gegeven moment zie je dat de decorwisselingen te groot worden. Dat mensen, of wel regisseurs, proberen om meerdere scènes in hetzelfde decor te laten plaatsvinden. Hier kijken we eigenlijk naar een palazzo met een bordes en een kleine tuin. En een open plek, zoals een tuin of ook een treinstation bijvoorbeeld, zijn ideaal voor regisseurs. Omdat het een openbare plek is waar iedereen voorbij kan komen. Dus mensen kunnen van voor, van links, van achteren komen. De meest gekke mensen. Dus dat is heel praktisch gekozen. Het is een soort mix tussen 3D-elementen en echt 2D-elementen. Die 2D-elementen geven natuurlijk wel veel diepte aan het stuk. Dat zie je ook met deze ouderwetse kijkdozen, waar je dan 10 lagen hebt. En als je die 10 2D-lagen achter elkaar zet, heb je opeens een 3D-beeld. En dat zie je hier heel duidelijk. Het is een vrij traditionele manier van theater maken. En ik denk dat het ook een referentie kan zijn aan de tijd van de Mozart-opera's, waar ook veel meer dingen 2D waren. Mm-hmm. Waar echt de coulissen nog actief worden gebruikt.
Ja. Ja, laten we eens verder lopen naar een volgende maquette. Die nogal hier in de hoek staat. Dus we pakken even een zaklampje erbij. We hebben hier een maquette van Le Rossignol.
Ja, een opera van Stravinsky. En Le Rossignol is een verhaal gebaseerd op een sprookje van Hans Christian Andersen. Het speelt zich af in Japan en voor de kust van Japan. Wat je dan hier in de maquette ziet, is dat het paleis, of in ieder geval het of kasteel, ik weet niet wat ze in Japan hebben, heel abstract is vormgegeven. Ja. Ik weet, de productie is van 69, zie ik hier staan. Ja. Dus dat klopt ook wel.
Want waarom klopt dat dan met 69?
Ik denk dat vanaf 1969, 70er jaren, wordt er steeds meer geëxperimenteerd met decors en ook met de stukken. De regisseur werd ook steeds belangrijker. Mm-hmm. En je ziet hier dan dat regisseurs zichzelf steeds meer losweken van het libretto. Het libretto is dus de tekst, die wordt gezongen. En in het libretto staan ook heel vaak regieaanwijzingen. En regisseurs nemen steeds meer vrijheden. Dus niet alleen qua actie en qua acteren op de scène, maar ook de vormgeving van de scène zelf. Dit speelvlak is eigenlijk helemaal leeg, behalve nou, pak een beet 20 kubussen en een zeilbootje helemaal achterin. Rondom dit speelvlak hangt dan nog een doek. En dat doek is beschilderd met een hele abstracte symboliek voor golven. Het kan een eiland voorstellen, het kan een ruimte voorstellen. Dus het is heel open, relatief abstract, waardoor je heel veel kanten met dit decor op kan.
En inderdaad voor het publiek ook veel meer tot de verbeelding spreken. Ze moeten het meer zelf invullen eigenlijk en op die manier.
Ik ben zelf ook regisseur. Daar ben ik eigenlijk, dat is eigenlijk het enige wat ik nu nog doe, regisseren. En ik vind dit een heel prettig idee, omdat ik vind dat het publiek moet niet onderschat worden. En het publiek moet ook vrijheid hebben om te associëren en te fantaseren. Dus je ziet hier wel genoeg elementen die duidelijk maken dat je bijvoorbeeld in Japan bent en dat je bij de zee bent. Maar ook genoeg elementen die zo open en abstract zijn dat je er zelf fantasie bij kan voorstellen.
Ja. Nou ja, over fantasie gesproken. We gaan nog naar een volgende maquette toe. Als we dat bekijken, het zijn eigenlijk een soort 3 zilveren punten.
Ja, Dido en Aeneas van Purcell. Dat is een barokke opera, dus die is nog ouder dan Così fan tutte, waar we net waren. En als je van de frontaal bekijkt, lijkt het inderdaad op een papieren gevouwen bootje. Zoals we dat op de basisschool ook wel eens deden. Nu sta ik hier in persoon. En nu ineens zie ik, van boven gezien is het eigenlijk een driehoek, waar elke hoek verhoogd van is. En het middelpunt van de driehoek is juist op toneelhoogte. Dus je hebt 3 hoge punten die uitsteken. En deze punt uit dit hele driehoek is gemaakt van zilverreflecterend materiaal, laten we het zo zeggen. Maar het is zo ontzettend abstract dat dit ook een decor had kunnen zijn voor Wagner of voor God weet wat. Ja. Eigenlijk elke voorstelling zou je hier theoretisch in moeten kunnen spelen. En nou denk ik wel dat voorstellingen zoals die van Wagner of van Purcell of andere barokopera's van Händel hebben iets waardoor je minder bent gekoppeld aan hele concrete referenties aan de context van die tijd. Dus bij Così fan tutte gaat het heel duidelijk. Ik sta nu in de tuin, ik zie nu een bordes.
Ja, dus daar ben je eigenlijk al bijna als regisseur meer genoodzaakt om voor een vormgeving te kiezen die wat...
Precies.
Ook
er zitten veel meer referenties in naar de context van die tijd. Dit is allemaal wat abstracter. Dido en Aeneas, je hebt een soort kasteel van stadsmuur en je hebt de zee en je hebt een boot. Maar als je een abstract decor maakt wat al deze 3 plekken kan zijn, dan krijg je zoiets als dit. En het is heel erg spannend, maar dit is wel een vrij extreem geval van stilering, zou ik zeggen.
We hebben geluisterd naar een repo van Milko in samenwerking met Rennick-Jan Neggers. Interessant over die decors, prachtig weer. We gaan nog even kort terug naar het boek. Ik las ook een prachtig interview met Pieter Sellers, regisseur, maker. En hij zegt, de vraag is welke ruimte bevat of ondersteunt de emotie? Wat is een ruimte met een emotioneel gevoel? Niets is letterlijk, alles is poëtisch. Wat is zichtbaar en wat is onzichtbaar? Wat is aanwezig? Theater is leven met een geest. Dat vond ik wel een hele mooie.
Ja, het was ook een heel leuk gesprek.
Hij zegt prachtige dingen over een zaal ontvangt geluid en geeft het terug. Hij heeft een hele filosofie over wat de connectie is en wat de actie en reactie is in de zaal.
Ja,
En wat hij ook aangeeft, ja, een zaal hoeft eigenlijk helemaal niet goed te zijn. Maar als hij een geheugen heeft en als daar bijzondere artiesten al hebben opgetreden, dan wordt die zaal als vanzelf steeds beter. En hij refereert eigenlijk ook een beetje aan het muziektheater. Want het muziektheater, of dan het Nationale Opera en Ballet, die zaal was in het begin heel lastig om te bespelen. Iedereen vond het heel erg moeilijk. Maar gaandeweg zijn er zoveel dingen hebben daar zoveel dingen plaatsgevonden, dat het ook steeds beter wordt. Ja. En mensen vinden het een prachtige zaal, omdat het zulke prachtige dingen heeft gestaan.
Ja, er is zoveel gebeurd.
Er is al veel gebeurd, ja. En dat is ook een beetje die geest waar hij het over heeft.
Ja. En dat is iets ongrijpbaars. Dat kan je niet als architect of als adviseur, kan je dat niet
dat komt ook vaak terug in bijvoorbeeld Carré. Want als je SEC-theater technisch kijkt naar Carré, dan is het eigenlijk een hele lastige zaal. Dus het zit helemaal rondom en mensen kunnen ook het podium amper zien. En er zit een hele dikke lijst en het is een middenpad. En mensen die zitten heel ver weg.
Met hoogtevrezende schellinkjes.
Precies. Ja. En toch is iedereen er ongelooflijk enthousiast over. Ja. Zowel publiek als uitvoerend artiesten.
En daar heeft ook het een en ander plaatsgevonden natuurlijk. Ja, precies. Dat voel je. Ja, zeker.
Niet alleen Circus, maar ook Wim Kan, Toon Hermans. Dus al dat soort geschiedenis hangt in die zaal.
En dat kan je niet afdwingen.
Nee, dat kan je niet afdwingen. En dus ja, wat doe je nou eigenlijk als theateradviseur?
Ja. Nou, dat is een mooie conclusie, maar het is een heel leuk boek. Ja. Heel interessant boek, ook voor mensen die in de zaal zitten. En om eens te voelen van hoe beleven artiesten of makers dat. Waar kunnen ze het kopen?
Ze kunnen naar de website van Theateradvies gaan. Ja. En daar een verzoek indienen om te krijgen. En je kan het ook via bol.com.
Een prachtig kerstcadeau, zeg ik dan meteen. Of Sinterklaascadeau, of een verjaardagscadeau. Ik ga nog even naar de overkant van de tafel. Want Sanne, jij bent natuurlijk van de jonge generatie. Wat was jouw eerste contact eigenlijk in een zaal, met als publiek, met de uitvoerende?
Nou, als heel jong meisje met mijn oma ging ik mee naar de operette.
Operette?
Ja.
Die bestond toen
nou,
nog.
Nou, dat was een vereniging bij ons uit de wijk. En
waar was dat?
In Utrecht.
Oké.
Okay. Rivierenwijk.
En dat heet nu musicalvereniging, denk ik.
Nou, dat denk ik ook. Het heette toen Er Was Eens.
Oké. Okay.
En die maakte operettes, met jeugdoperettes.
Wat goed van jouw oma dat ze je meenam.
Nou ja, het buurmeisje die zat daarin. En ik vond dat onwijs leuk om daar...
En wanneer dacht je, ik ga niet op dat toneel zijn, maar ik ga lekker techniek doen?
Nou, ik hou sowieso niet zo van de schijnwerpers. Dus backstage was altijd al wel dan een betere plek voor mij.
Ja.
Maar ja, ik denk dat toen al theater getriggerd is en dat ze eigenlijk altijd blijven hangen. En,
mooi.
Ja, ik vind het gewoon ontzettend leuk werk en een hele bevoorrechte plek om zo heel veel mooie theatervoorstellingen te zien.
Ja. Oh ja, want dan zit je stiekem in de coulissen.
Nou ja, ik vind het wel echt heel leuk om mee te kijken.
Probeer dan ook een beetje de plek te krijgen waar je dat dan ook kan zien. Want je hebt ook plekken dat je achter aan het werk bent.
Ja, en ik ben nu ook trekwandoperator, dus dan zit je vaak heel veel hoger.
Ah, jij bent de directe opvolger van Nico.
Nou ja, bijna wel, ja.
Ah.
Ja. Dus dan zit je een stuk hoger en dat vind ik soms wel jammer, ja.
Oké, want dan ben je operator, hè? Dan cue je.
Nee, dan bedien je de trekkenwand. Dus wat vroeger met de hand ging, dat is nu achter een computer eigenlijk.
Ach, je drukt gewoon één keer op de knop. Ja. Dat is arbotechnisch wel verantwoord.
Zeker, een stuk beter voor je lijf, ja.
Ja, ja, ja. En dan gaat Nico binnenkort met pensioen.
Ja.
Nico, wat is dan bijvoorbeeld nog een hele mooie herinnering die je onlangs nog hebt gemaakt?
Nou, wat ik de laatste tijd veel doe, omdat het besef dat ik daar ga stoppen behoorlijk in begint te dalen. Dat ik ineens me realiseer wat ik ga allemaal missen. En ik ga nu ook heel vaak, als er een orkestrepetitie is, ga ik op de eerste rij in de zaal zitten. Dan zit je bijna in het orkest, hè? Dus dat voel je door je hele lijf heen. En en dan zit ik naar die repetitie te luisteren. Ik denk, dat is toch wel lastig dat ik dat straks niet meer kan.
Krijg je niet een entreekaart voor het leven?
Nee. Jawel, als je gepensioneerd bent, dan krijg je wel generale kaarten. Nog 5 jaar, geloof ik.
Oké.
Okay. En dan
wel van collega's, hoor.
Oh ja, hoop ik dan
maar. Even Sanne bellen.
En wat ik razend fijn vind, van, dat zal Sanne ook zo ervaren. Als je dan bij die repetitie zit en dan wordt er op een gegeven moment afgetikt en dan zegt de dirigent tegen een paar van de kopersectie van daar maat 43, doen jullie patap patap, dat moet tatatatat. En dan spelen ze het nog een keer. En dan denk je, verdomd, het is beter.
Oh ja.
Nou, dat je daarbij bent, bij het maken van kunst, dat is zo'n lekkere benefit van dit vak.
Ja, ja. Je ziet het gebeuren, je hoort het gebeuren.
Ja. Ja, je ziet gewoon kunst maken. Ja.
Nee, en je bent er onderdeel van, dat vind ik ook zo.
En bij de Nationale Opera en Ballet hebben we ook nog eens het voordeel. We spelen daar echt Champions League. Er komen alleen maar topmensen.
Ja. Dat is wel een leuke anekdote om te vertellen trouwens. Ik denk dat ik net vast in dienst was. En toen zei jij tegen mij, maar Sanne, weet wel, je bent begonnen bij Ajax.
Ja. Ja, toen was Ajax nog heel goed.
Oké, waarvan akte zeggen we dan? Heel tactisch. Ja, dat is natuurlijk wel zo. Je bent verwend voor het leven.
Groter in Nederland kan je niet
Jij kan
meer.
Nooit meer naar een amateurvoorstelling van dat buurmeisje van je.
Nou, je kan er wel heen, maar de werken, het is altijd minder dan wat wij doen. Ja, dat is wel
ook hartstikke leuk. Maar
denken ze wel maar anders.
We hadden wel een collega vroeger die altijd zei van, wie meer kan, kan ook minder.
Dat is ook een mooie.
Is ook zo.
Ja, les is soms more, hè? Ja. Maar nog even naar het boek. Dat is niet les. Dat is gewoon een heel mooi gevuld boek met allemaal ontzettend leuke interviews. Erg aan te raden. Wat is een goede zaal? Van Huub Huikeshoven. 23 gesprekken. Echt ontzettend interessant en heel leerzaam ook. Erg mooi. Dank jullie wel voor je komst.
Graag gedaan.
Sanne, succes met je hele carrière.
Dank.
En fijn dat jij je knieën heel kunt houden. Ja. Nico, een hele goede tijd nog bij de Nationale Opera.
Dankjewel.
En een hele mooie tijd na je pensioen.
Komt goed.
Dat je nog maar lang mag genieten en veel mag redigeren van Huub. En veel mag lezen en meeschrijven. Dan zijn we alweer bijna op het eind gekomen van deze aflevering nummer 11. Maar ik vond het eigenlijk wel leuk om iets te zoeken wat haaks staat op de opera. Een uitvoering van The Doors. De Alabama song, Oh Show Me The Way To The Next Whiskey Bar.
Het heeft wel met opera te maken trouwens.
Ja, ja. Vertel maar. Ik geef hem aan jou.
Het is een lied uit Mahagony.
Ja,
die
wij
onlangs hebben gespeeld in het muziektheater. In de Nationale Opera en Ballet. Ik zeg het ook nog steeds verkeerd.
Ja,
maar ik ook. Dus het heet al niet meer zo.
Dus daarom had ik hem ook uitgekozen. En ik dacht, dat is een leuke link naar jullie. Want er komt nog heel veel moois en nieuws. Giselle hoorde ik al voorbij komen. Innocence, zeg ik dat goed?
Innocence, ja.
Ja, die spelen dat is een nieuwe voorstelling.
Die is gisteren in première gegaan, hè? Ja.
Heel goed. Nou, we gaan het allemaal beleven. En heel veel plezier daar. Ik dank mijn tafelgenoten, Huub Huikeshoven, Nico Iping, Sanne van der Voren. Super blij, Milko, dat je weer zo'n mooie reportage hebt gemaakt. En natuurlijk danken we onze technicus Abe Iping, zoon van. En wij danken het Aller Pierson voor hun gastvrijheid. Mijn naam is Irene Kuiper. Ik wens u een fijne dag. En voor nu zeg ik tot horens. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh, moon of Alabama, now must say goodbye. With love, I'll get out my mind.
Say goodbye.